Goedemorgen, broeders en zusters. Of wellicht is het goede middag of goede avond. Ik weet niet wanneer u deze dienst afluistert. Het is in ieder geval fijn dat we het op deze wijze kunnen doen. Toch nog een dienst houden. Want het is toch bizar dat we elkaar daar niet kunnen zien. Het is een bijzondere tijd. En daarom mogen we elkaar voor de troon der genade brengen en voor elkaar bidden. Maar er mag ook dankbaarheid zijn in ons hart voor de rust en vrede die we mogen ervaren in onze Heer en Heiland, Christus Jezus. Hij die voor ons de straf heeft gedragen. Hij die ons heeft vrijgekocht van de zonde en de dood. En zo komende week mogen we daar bijzonder bij gaan stilstaan. Omdat hij is verrezen. Hij is opgewekt en opgestaan. En heeft ons nieuw leven gegeven. En omdat hij dat allemaal voor ons heeft gedaan. Waarom zouden wij ons leven dan niet volledig in zijn hand neerleggen en volledig op hem vertrouwen. En daarom is het eerste lied wat we met elkaar helaas niet gaan zingen, maar wellicht op verschillende plekken. Wel, stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, trouwe God en Vader, dank u wel dat we ons leven zo in uw hand mogen neerleggen. En dat we volledig op u mogen vertrouwen in deze bijzondere tijd. Er zijn rare dingen aan de hand. Maar zo mogen we weten wat u voor ons heeft gedaan in uw Zoon Christus Jezus. Hij die de weg voor ons heeft vrijgemaakt. Dank u wel dat we daarin mogen gaan staan. Dat ons dat hoop geeft en een toekomst. Vader, en u heeft ons in alle dingen voorzien. Dank u wel dat we ook de Heer zo voorzien mogen heten. Maar u heeft ons voorzien ook met een geestelijke wapenrusting die we mogen aantrekken in deze tijd. Dat we staande mogen blijven. Vader, en dat mogen we elkaar daartoe bidden. Vader, we mogen zo de gemeente voor de troon der genade brengen. En niet alleen de gemeente de Heer zal voorzien, maar allen die een onderdeel uitmaken van het lichaam van Christus. Vader, u heeft ons geleerd vanuit uw woord dat we niet hoeven te strijden tegen vlees en bloed, maar dan een strijd hebben te leveren tegen de overheden en de machten in de lucht. Vader, dank u wel dat we mogen weten dat die overwinning is behaald door uw Zoon. En vanuit die overwinning mogen we het wereldgebeuren beschouwen, wat er zo om ons heen gebeurt. En dan kunnen we bang zijn, maar we hoeven niet bang te zijn, omdat we ons leven volledig in uw hand mogen neerleggen. Vader, en zo kunnen er lichamelijke omstandigheden zijn waardoor we wel angstig kunnen zijn of weinig hoopvol. Vader, mogen zo broeder Jan Westdijk ook voor de troon der genade brengen. Zijn situatie. Vader, zeker in deze tijd dat je medische zorg wil hebben, maar dat het ziekenhuis even zegt van we nemen even gas terug. Vader, wilt u Jan en Kati omgorden met uw liefde. Dat ze de rust en vrede mogen ervaren. Dat bidden we hen ook zo toe. Dat de tijd die voor ons ligt, dat ze die vol vertrouwen tegemoet mogen zien. Hoe de weg ook zal zijn. En dat Ja, bidden we ook kan daartoe. Vader, zo mogen we velen brengen, ook de ouderen onder ons die weinig bezoek krijgen momenteel voor het gevaar, voor het virus. Vader, wilt u ook bij hen zijn en dat ze mogen weten dat ze in onze gedachten zijn en dat we voor ze bidden. Vader, zo mogen we alles in uw handen neerleggen. Dank u wel dat we mogen vertrouwen op uw woord, want dat laat ons nooit in de steek. En daarom is het heerlijk dat we zo naar broeder Hoijten mogen gaan luisteren en het woord tot ons mogen nemen. Vader, zo dank u voor uw genade en uw liefde. En het licht wat in deze wereld geschenen is, heeft door uw zoon. Dan mogen we ook komende week, als we mogen opgaan naar het Pasen, zo bij stilstaan. En dan mogen we ook kan daar dat toebidden dat u met uw licht gescheen heeft in deze wereld. Dank u wel daarvoor. Uit genade. Amen. Het volgende lied wat we gaan zingen is 595 uit Opwekking, Licht van de Wereld. We mogen nu gaan luisteren naar broeder Hoijten.
We willen deze morgen een gedeelte lezen uit de Filippenzenbrief. Filippenzen 1, vers 1 tot en met 11. Ik stel voor dat ik dat eerst voorlees, of dat u meeleest in uw Bijbel. Daar staat: Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die in Filippi zijn. Met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Ja, door de coronaperikelen zijn wij niet in staat om samen te komen. En tegelijk merk ik persoonlijk dat we toch wel veel aan elkaar denken. Er is allerlei, op allerlei manieren is er contact onderling. En gelukkig zijn daar ook de middelen voor, dat dat ook allemaal kan. Maar dat niet echt fysiek in contact zijn met elkaar, ja, dat is eigenlijk ook een kenmerk van deze brief, ja, in feite van alle brieven in het Nieuwe Testament, omdat je dan aan de ene kant de schrijver hebt en aan de andere kant de lezers, en die zijn van elkaar gescheiden. Dat is hier ook het geval. En die brief, die brieven, die zijn dan bedoeld om ook aan de lezers het een en ander duidelijk te maken over, ja, hoe het ervoor staat. Nou, als je heel eventjes meebladert naar hoofdstuk 4 van de Filippense brief, dan staat daar in vers 10, en dan lees ik even tot en met vers 13, dan staat daar: ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Dat laatste vers, en dat kennen we eigenlijk ook wel een beetje anders als: ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Paulus die heeft het hier, ja, over zijn omstandigheden. Hij maakt zijn omstandigheden bekend aan de Filippenzen. En dat is iets dat, ja, dat zie je dat hij dat vaker doet. Hier zegt hij: ik heb geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Omstandigheden, dat is eigenlijk wel een grappig woord. Hè, want omstandigheid, dat betekent, ja, datgene wat om je heen staat. Hè, om je heen staat, omstandig. Paulus die heeft het daar wel vaker over. Hij schrijft bijvoorbeeld in de Colossensebrief, Colossense 4, vers 7. En dat is dus ook weer zo'n brief van de apostel naar, in dit geval, de Colossensen. Daar staat: al mijn omstandigheden zal Tychicus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u bekend maken. Hem heb ik met dit doel naar u toegestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen. En dus het gaat hier om de omstandigheden van Paulus, vanaf de plek waar hij schrijft. En het gaat hier om de omstandigheden waarin de Colossenzen zich bevinden. En ja, de apostel wil graag dat zowel de Colossenzen als hij van elkaars omstandigheden op de hoogte zijn. In Efeze 6, daar heb je datzelfde. Daar staat, Efeze 6 vers 21, daar staat: opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychicus, daar heb je Tychicus weer. Je kunt hieraan ontdekken dat zowel de Efeze als de Colossensebrief tegelijkertijd door Paulus verzonden zijn door middel van Tychicus. De geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekend maken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Dus nou heb je, wat dat betreft, in deze drie brieven, heb je dat er gesproken wordt over de omstandigheden. En Paulus heeft het dan over zijn of onze omstandigheden. Nou is het denk ik wel goed om te weten wat die omstandigheden op dat moment waren. Want deze drie brieven, die heeft Paulus geschreven toen hij in gevangenschap was, in Rome. Hij bevond zich daar in een eigen gehuurde woning, dus hij had een soort van huisarrest. En van daaruit schrijft hij deze brieven en dan vindt hij het belangrijk dat de lezers op de hoogte komen van de omstandigheden waarin hij verkeert. En als het om die omstandigheden gaat, dan is het helemaal niet zo dat Paulus daar loopt te klagen. He, wij zeggen zo onderling ook wel eens tegen elkaar van, nou, hoe gaat het? En dan krijg je nog wel eens als antwoord, nou, naar omstandigheden goed. Dus met inachtneming van wat er allemaal gaande is in je leven, heb ik het toch goed. He, dat is eigenlijk ook het getuigenis van een gelovige natuurlijk, onder alle omstandigheden. Paulus die wil graag dat de mensen daar ook oog voor hebben, dat ze het ook weten. Je kunt in de Colossensebrief kun je lezen waarom Paulus gevangen zit en ook waartoe. En dat blijkt in beide gevallen iets te maken te hebben met zijn prediking. En de reden dat hij dan uiteindelijk gevangen gezet is, of in ieder geval huisarrest heeft, dat is voor Paulus niet zozeer een omstandigheid waarvan hij zegt van, nou, dat is me ook wat, wat me nu toch overkomt. Hè? Waarom doet de Heer mij dit aan? Of waarom overkomt mij dit nou, weet je wel? Nee, helemaal niet. De apostel die houdt het zicht op de Heer. En hij weet, hè, en daar komt hij op een gegeven moment ook achter, dat hij daar niet voor niets gevangen zit, maar dat hij gevangen zit met het oog op wat in de Bijbel genoemd wordt het geheimenis. En heel kort samengevat, is het geheimenis, kun je het geheimenis omschrijven als het feit dat de gelovige van nu onlosmakelijk in één lichaam deel heeft aan de Heer Jezus Christus, die het hoofd is van het lichaam, en daardoor ook aan alle zegen en aan de positie die Christus verworven heeft. En daar heb je deel aan. Nou, en als Paulus dan zo in zijn gevangenschap over die dingen schrijft, ja, dan is dat werkelijk iets machtigs, want dan blijkt in deze brieven dat dat te maken heeft met een positie boven al wat is. Dat is waar Christus is. En dan lees je opeens ook in deze brieven dat wij al overgezet zijn vanuit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Het moment waarop Paulus deze brieven schrijft, namelijk vanuit zijn gevangenschap in Rome, dat moment dat kun je vinden helemaal aan het eind van het boek Handelingen. En het bijzondere is dat voor die tijd werd er verkondigd, ook door Paulus, maar ook door de anderen, dat de Heer Jezus Christus zou terugkeren en dat hij als koning zou terugkeren en zijn koningschap, zijn koninkrijk hier op aarde zou vestigen. Maar na dat boek Handelingen, ja, begint er een andere tijd. En dat is de periode die we ook wel kunnen noemen de periode van de verborgenheid of van het geheimenis. Het is net alsof de doorgaande lijn van vervullingen van het profetische woord even geknipt is, doorgeknipt is. En dat met name al die profetische dingen die je leest in het boek Openbaring vooruitgeschoven zijn in de tijd. En dat daartussenin een periode is gekomen die onbekend is. Voor het oog van de profeten, voor het oog van de mensen die op dat moment leefden. En die periode, daarover schrijft Paulus. En daar hoort dus een bijzondere positie bij die je mag hebben als gelovige. Nou, het mooie is, en ja, weet je, dat is ook iets, daar moet je achter komen. Maar het mooie is dat wij als gelovigen nu in deze specifieke periode, zo'n bijzondere periode in Gods plan, dat wij deel hebben gekregen aan de omstandigheden van Paulus. En wij hebben Filippenzen 1 vers 1 tot 11 gelezen met elkaar. Daar komt dat ook in naar voren. Er zijn op twee manieren kun je zeggen dat er sprake is van een vereenzelviging met het lot van de apostel Paulus. Het ene, dat is vrij algemeen. Dat vind je in vers 3 tot 5. Filippenzen 1, vers 3 tot 5. Daar staat, ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. En dan staat er, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. En dat deel hebben aan het evangelie, hè, voor dat woordje gemeenschap, dat kun je hier ook zien, daar staat het woordje koinonia. Gemeenschap, deel hebben aan, gemeenschap aan het evangelie. Eigenlijk staat er, je hebt gemeenschap tot in het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Nou, dat deel hebben aan het evangelie, dat betekent hier in feite deel hebben aan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is de basis van het evangelie. Als Paulus hier verwijst naar de eerste dag, waarop hij deze dingen aan de Filippenzen heeft verkondigd, dan moet je in de Bijbel terug naar ergens Handelingen 16. En dat is wel heel grappig, want vlak daarvoor is Paulus in Troas. We kennen dat ook wel in de Griekse mythologie als Troje. Hij bevindt zich daar en dan krijgt hij een visioen. En dan ziet hij een Macedonische man. Filippi lag in Macedonië. En die man die zegt in dat visioen, kom over en help ons. Nou, en Paulus die gaat met de zijnen, waaronder Lucas, gaat hij naar de overzijde van het water. En dan komt hij daar in Filippi terecht. En ja, weet je, wij kennen natuurlijk Troas of Troje, kennen wij vooral van het paard van Troje. Daar vandaan vertrok Paulus. In plaats van dat hij Troas inging, ging hij eruit. Maar hij komt dan uiteindelijk in Filippi terecht. En Filippi, dat betekent liefhebber van paarden. Phil Hippos. Dus hij was hij ging naar een plek toe, ja, die heette liefhebber van paarden. Dat is eigenlijk wel een grappig lijntje wat daar ligt. Nou, wij zijn ook opgenomen in het evangelie. Wij hebben gemeenschap gekregen tot in het evangelie. Dat betekent dat je er helemaal in ondergedompeld bent. En dat je daardoor deel hebt gekregen aan de kernboodschap van het evangelie. En dat is het lijden, het sterven, de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus weten wat Hij voor ons gedaan heeft. Nou, de Filippenzen hadden daar al deel aan sinds Handelingen 16. Toen de apostel Paulus daar ging verkondigen. Dat is het eerste. Het tweede waar wij deel aan hebben gekregen, dat is wat er staat in vers 7. Daar staat, het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn evangelie, als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Dus een beetje midden in dat zinnetje, midden in dat vers 7, daar heeft hij het over dat hij hen allen in zijn hart heeft als deelgenoten van mijn genade. Nou, dat deelgenoten, dat kun je hier weer zien. Daar staat het woordje sun koinonos. En dat betekent degene die mede gemeenschap hebben aan. Je ziet de overeenkomst met het woordje deel hebben aan het evangelie. Of gemeenschap hebben aan het evangelie. Zo zegt Paulus hier en zo gaat hij een stap verder. Hij zegt van jullie zijn ook in mijn hart als deelgenoten van mijn genade. En dat is toch wel apart. Dus de Heere die is een goed werk begonnen in ons. Dat staat in vers 6. Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal. Dat goede werk, dat is de Heere begonnen toen we het evangelie hebben leren kennen. Toen we deelgenoten werden van het evangelie. Gemeenschap van het evangelie, aan het evangelie kregen. En vervolgens is de Heere bezig met een goed werk in ons en Hij voltooit dat helemaal tot aan de dag van Christus Jezus. En dus daar gaat het naartoe. Daar zie je twee fasen als het ware. En die twee fasen die kom je vaker tegen in de Bijbel. Denk maar aan wat er bijvoorbeeld gezegd wordt over de wil van God. God wil dat iedere mens behouden wordt en tot erkentenis van de waarheid komt. Nou, en dat is het, hè? Dus aan de ene kant gaat het om het behouden worden. Dat is de basisboodschap voor de mens in deze wereld. En vervolgens gaat het om het tot erkentenis van de waarheid komen. En dat is nou zo mooi, dat erkentenis, die erkentenis, dat woord, dat komt eigenlijk veel vaker voor in onze Bijbel. En dan wordt het vertaald met kennis. En dan gaat het om de diepere kennis. Het is natuurlijk prachtig en noodzakelijk dat je de Heer leert kennen, dat je weet wat zijn dood en opstanding te betekenen hebben voor je. Dat is je redding, dat is je behoud. Paulus zegt erover, dat ben je door genade behouden. Maar dan moet je niet een punt zetten in je ontwikkeling. Je mag je realiseren dat God een werk in je begonnen is en dat hij dat voortzet. Weet je, aan één kant is het mooi om te weten dat je behouden bent. Maar aan de andere kant is het, denk ik, nog veel mooier vanaf dat moment om te weten waartoe je behouden bent. En nou heeft Paulus het hier ook over die twee fasen. Vers 5, gemeenschap aan het evangelie. Vers 7, deelgenoten van mijn genade. En dan moet je dus eigenlijk afvragen van ja, wat bedoelt hij daar nou precies mee? Want hij zegt dat hij ons in het hart heeft opgenomen als deelgenoten van mijn genade. En dat is toch wel een beetje een aparte uitdrukking. Als daar nou had gestaan deelgenoten van Gods genade, dan hadden we dat in één keer begrepen. Maar hij zegt deelgenoten van mijn genade. Alsof Paulus ja, de bron is van genade. Nou, dat is niet zo. Er kan er maar één de bron zijn van genade en dat is God. Maar we kunnen Paulus wel zien als ja, een doorgeefluik van de alles overtreffende genade van God. Ik zei net, het gaat erom dat je enerzijds weet dat de Heere wil dat je behouden wordt. Anderzijds gaat het erom dat hij wil dat je tot erkentenis van de waarheid komt. En in onze tijd betekent dat dat wij moeten ontdekken ja, wat dat dan precies inhoudt. Wat is dat, die genade? Paulus schrijft aan de Colossenzen, in Colossenzen 1, schrijft hij over hen, over het evangelie, over het woord van de waarheid. Hij zegt in vers 6, dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld. Het draagt vrucht, zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en, staat er dan, de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Dus er is een dag waarop ze gehoord hebben ja, van dat woord der waarheid, het evangelie, aan het eind van vers 5 staat dat. En vervolgens leren zij de genade van God in waarheid kennen. Nou, in de Efezebrief, daar schrijft Paulus ook over de genade. En dan wordt het ook een beetje duidelijker wat hij nou in Filippenzen bedoelt met dat je deel hebt aan mijn genade, als hij dat zo zegt. In Efeze 3, en dan moet je maar eens opletten, dat is heel opvallend, daar schrijft hij drie keer over genade. En in elk vers waarin hij over de genade schrijft, uit Efeze 3 vers 1 tot 13, elk vers waar hij dat woordje genade gebruikt, daar gebruikt hij ook het woord geven, het werkwoord geven. Nou, eerst even vers 1 en 2, daar staat, om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, en dan staat er, die aan mij gegeven is. Kijk, daar heb je hem, hè? De uitdeling, andere Bijbelvertaling heeft de bedeling, het rentmeesterschap, het huishouden van de genade van God, die aan mij gegeven is. En dan zegt hij erbij, ten behoeve van u. En die u, ja, daar heb je ze. Dat zijn heiligen en gelovigen in Christus. Net als dat het geval is bij de Filippenzen. Dus mensen die deel hebben gekregen aan het lichaam van de Heer Jezus Christus. Nou, dus die uitdeling van de genade van God is mij gegeven, zegt hij. Is mij gegeven ten behoeve van u. Een stukje verder in datzelfde hoofdstuk, vers 7, dan heeft hij het over het evangelie, aan het eind van vers 6. En dan komt vers 7, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens, of in overeenstemming met, de gave van de genade van God, daar heb je het weer, die mij gegeven is. Overeenkomstig de werking van zijn kracht. Dus Paulus is de bedeling, het rentmeesterschap van de genade gegeven. En Paulus is de gave van de genade van God gegeven. En dan kom je nog bij vers 8. En dan zegt hij, mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dus in vers 2, de uitdeling van de genade van God, die mij gegeven is. In vers 7, de gave van de genade van God, die mij gegeven is. En in vers 8 zegt hij, mij is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En dat is nou, zeg maar, de genade die aan Paulus gegeven is. Dus we kunnen Paulus inderdaad zien als ja, een soort doorgeefluik. Hij heeft die genade gegeven. Hij zegt daar ook gewoon heel expliciet bij aan mij. Hè, mij, de allerminste van alle heiligen. Hè, je moet je realiseren dat de apostel Paulus vanaf dat einde van het boek Handelingen de enige briefschrijver nog maar is die überhaupt de brieven schrijft in het Nieuwe Testament. Dus ja, op de een of andere manier komen wij, als wij zo die hele geschiedkundige en profetische lijn volgen, kom je hoe dan ook bij de apostel Paulus uit. En dan zegt hij, mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven. Dus dat is de genade van God die hem gegeven is. En dat heeft te maken met ja, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Als je in hoofdstuk 2 vers 7 kijkt, dan gaat het daar over de alles overtreffende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En als je in hoofdstuk 1 vers 7 kijkt, dan staat er in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dus wij hebben deel aan de genade van God, maar ook weer niet zomaar. Nee, het gaat om de rijkdom van die genade. En in hoofdstuk 2 staat, het gaat om de alles overtreffende rijkdom van genade. En uiteindelijk zegt Paulus in hoofdstuk 3 in vers 8, dat het gaat om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Nou, en dat onnaspeurlijke, hè, dat is natuurlijk wel een hele mooie uitdrukking. Maar als je even realiseert, hè, toen Paulus dit schreef, toen was er al heel veel van het woord van God bekendgemaakt en heel veel van dat woord kon nagespeurd worden. Hè, denk maar even aan de Bereërs in Handelingen 17. Paulus had daar het woord gepredikt. En vervolgens staat er dan dat de Bereërs, dat waren Joodse mensen, die namen dat woord met alle bereidwilligheid aan. En ze gingen dagelijks de schriften na, of het ook zo was. Dus zij konden in de schriften naspeuren. Maar hier heeft Paulus het over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dat heeft te maken met ja, datgene wat voor het oog van de profeten ook verborgen was. Namelijk ja, die verborgen waarheden met betrekking tot het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dus deel hebben aan mijn genade, zoals Paulus dat zegt, dat wil niet zeggen dat wij Paulus op een of ander voetstuk zetten en gaan aanbidden of iets dergelijks. Nee, dat is onderkennen dat Paulus een doorgeefluik is in de huidige periode van de genade die God voor de mens beschikbaar heeft. En als je dan die genade gaat onderzoeken, ja, dan sta je daar werkelijk versteld van wat dat allemaal te betekenen heeft. En We zijn vanmorgen in Filippenzen 1 begonnen te lezen. Dat begint ook dat Paulus zegt, of dat Paulus schrijft, samen met Timotheus, dat hij zich richt aan de heiligen in Christus Jezus. Dat is zoiets. He, wij zijn heiligen, apart gezetten in Christus Jezus. We moeten ons even realiseren van waar is Christus dan? Nou, hij is boven, he, in de hemel, aan de rechterzijde Gods, in de voorrangspositie, boven al wat is. En wij zijn heiligen, apart gezetten in de Heer Jezus Christus. Wij zijn daar onlosmakelijk één met hem. He, en wij hebben deel gekregen aan alle geestelijke zegen die God maar te bieden heeft. Feitelijk, als je daar wat langer over nadenkt en wat langer mee bezig bent, dan kom je er wel achter dat de positie van de gelovigen nu in Christus feitelijk overeenkomst met het grote einddoel dat God heeft met de mens. He, want het is niet voor niets dat je uitgerekend in deze drie brieven, Efeze, Filippenzen, Colossense, dat je daar leest over dat je daar leest over het feit dat de gelovige deel heeft gekregen aan de Heer Jezus Christus, deel heeft gekregen aan die onnaspeurlijke rijkdom, aan die onnaspeurlijke genade, en dat wij onlosmakelijk één zijn met de Heer Jezus Christus. Dat zijn eigenlijk hele wonderlijke zaken. He, en dat is nou in deze tijd het tot de erkentenis komen van de waarheid. He, dat je je mag realiseren, ik ben een heilige in Christus. Nou, ik zou haar zeggen, wat wil je eigenlijk nog meer? He, ik zei al, het komt er in feite op neer dat de positie van de gelovigen nu, dat die alvast een vooruitzicht geeft op het grote doel dat God heeft. He, en dat, dat wij daar al deel aan mogen hebben. Daarom lees je in deze brieven bijvoorbeeld uitdrukkingen als dat je tot een volheid geworden bent, dat je volmaakt bent geworden in Christus. Ja, allemaal van dat soort bewoordingen staande dan. Dus een hele wonderlijke zaak. En broeders en zusters, die genade waarover je dan leest, en dat geldt in de hele Bijbel, over wat voor genade je het dan ook hebt, maar hier gaat het, zoals Paulus in Efeze 3 zegt, om deze genade, over die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Elke genade heeft tot gevolg dat er blijdschap komt in je hart. En dat je met vreugde je weg mag gaan onder werkelijk alle omstandigheden. En als wij dat vanuit onze menselijke kant bekijken, dan vinden we dat best wel lastig. Tenminste, ik vind dat wel lastig. Maar aan de andere kant mag je toch weten dat genade, dat is de poort naar de blijdschap van het leven met God. Dat mag je je altijd realiseren. Je mag altijd weten dat God in genade met je omgaat. Het is trouwens ook nog zo dat als je naar de grondwoorden kijkt voor genade, het grondwoord voor genade is charis, ken je wel? Charismatisch, charisma, dat soort dingen. Charis. En als je kijkt naar het grondwoord voor blijdschap, dat is chara. En dan hoor je al dat woorden zijn die aan elkaar verbonden zijn. Nou, genade, daar hoort blijdschap bij. Bij genade, daar hoort ook dankzegging bij. En nou, wij mogen ons altijd realiseren dat wij leven mogen vanuit de rijkdom van Gods genade. En daarom is dat voor ons een bron van blijdschap. Je kunt je misschien afvragen, voor zover je daar op jezelf zicht op hebt, voor jezelf zicht op hebt, hoe krijg ik dan oordeel daaraan? Nou, dan is het belangrijk om te weten dat je er al deel aan hebt. Het enige wat nog gebeuren moet, dat is dat je ogen ervoor open moeten gaan. Kijk, en dat is het gevolg van wat de apostel Paulus ook bidt. Hij zegt in vers 9, dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Ik zou zeggen, lees deze verse maar eens een aantal keren door en realiseer je dat dat bidden van Paulus, dat ja, ook ons persoonlijk gebed mag worden. En je kunt in je leven als gelovige genoeg momenten meemaken waarin je je totaal niet bewust bent van de genade van God in je leven. Of waarin je je blijdschap volkomen kwijt bent. Dan mag je toch steeds weer terugkeren naar de bron. En die bron, ja, is de Heer zelf die zijn genade geeft. En wij kunnen die genade begrijpen omdat de Heer, de apostel Paulus, daarvoor gebruikt heeft om die genade bekend te maken. En Paulus vereenzelvigde zich zo met die genade dat hij zei: het is mijn genade. En zo mogen wij dat uiteindelijk ook doen. Dat je je er zo mee mag vereenzelvigen dat je kunt zeggen: het is mijn genade. En die terugkeer naar Gods genade, want hoe gelovigen we ook zijn, er kan ons van alles overkomen. We kunnen diep in de put zitten. Maar die terugkeer naar genade, die zal altijd leiden tot blijdschap. David schrijft in Psalm 51, en dat is een soort boetepsalm naar aanleiding van zijn verwikkelingen met Bathseba. Hij zegt daar op zeker moment, hij bidt dat tot de Heer. Hij zegt: geef mij de vreugde over uw heil terug. Misschien dat wij dat ook wel eens hebben, dat we denken van: ja, is het eigenlijk allemaal wel waar? Ben ik nou eigenlijk wel gered? Ben ik wel een kind van God? En dan kun je met David bidden: geef mij de vreugde over uw heil terug. En als je dan weet dat vreugde voortkomt uit genade, dan kun je eigenlijk ook wel bidden: geef mij de genade en de vreugde over uw heil terug. De psalmist zegt in Psalm 119, uw getuigenissen zijn de vreugde van mijn hart. Toen de Heer Jezus Christus geboren werd, toen zei de engel tegen de herders: ik verkondig u grote blijdschap. De Heer Jezus Christus is degene door wie Gods genade en blijdschap bij ons komen. Jeremia die schrijft: uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap van mijn hart. Nou, die blijdschap, dat mogen we ons realiseren, is een gevolg van de genade van God. Nou, nog heel even, wat deze verse betreft uit Filippenzen 1. Als je goed oplet, nou hoef je het niet eens zo goed voor op te letten, je kunt het gewoon lezen. Dan zie je dat er een bepaalde lijn is. Een lijn die gekenmerkt wordt door hoop op de toekomst. Paulus begint die lijn met de eerste dag in vers 5. U hebt gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af. Vervolgens is de Heer nog met die lijn in ons leven bezig, namelijk tot nu toe. Maar het is niet alleen maar tot nu toe, nee, er zit ook een toekomst bij, want Paulus zegt: ik vertrouw erop. Eigenlijk zegt hij: ik ben er ten volle van overtuigd dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat hij dat voltooien zal tot op de dag van Christus. En zo zal het zijn. De Heere die is een werk begonnen en daarom zorgt de Heere dat we er doorheen komen in dit leven. En daarom zorgt de Heere ervoor dat hij zijn werk voltooien zal op de dag van Christus Jezus. En dat is de dag waarop het lichaam van Christus samen met Christus zal verschijnen in heerlijkheid. Nou, en tot de tijd dat het zover is, mogen we weten dat we onder wat voor omstandigheden we ook leven, dat we er doorheen komen en dat we mogen zeggen en zingen: ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar de Heer nog danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u hartelijk dank zeggen dat we deze ochtend zo bij elkaar konden zijn, virtueel, en dat we met elkaar uw woord mochten openen. Dank u wel, Heer, dat uw woord voor ons telkens weer een bron is van liefde, van genade, van rijkdom. En we danken, Heer, dat we daar elke dag opnieuw uit leven mogen. Dank u wel, Heer, dat we ons ook aan mogen sluiten bij het gebed van de apostel Paulus, dat u ons volmaakt met de erkentenis van de waarheid. Heer, wat is het geweldig geweest, dat moment dat we u hebben leren kennen, dat we onszelf aan u mochten toevertrouwen. Heer, en dat wij tot het geloof gekomen zijn. Maar wat is het ook geweldig, Heer, als we mogen ontdekken waartoe dat allemaal leidt. Heer, en daar geeft u ons uw woord voor. We mogen door uw woord en in uw woord, Heer, mogen we groeien in het kennen van onze Heer Jezus Christus, in het recht kennen van het plan dat u hebt. En dank u wel, Heer, dat dat onze blik naar boven brengt en dat we mogen zien op de Allerhoogste. Heer, dank u wel dat we deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus. En dat we met hem boven in de hemel een plaats hebben ontvangen. We loven en prijzen u daarvoor. En we willen elkaar, Heren, zo aan u opdragen. We danken je dat u met ieder van ons gaat. En dat u voor ons zorgt, wat onze omstandigheden ook zijn. Dank u wel, Heer, dat u uw weg zo gaat. En dat we uiteindelijk, Heren, eenmaal mogen verschijnen in die prachtige heerlijkheid met de Heer Jezus Christus. Dank u wel daarvoor, uit genade. Amen.